laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat erop. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees voor hem zijn de wachten zeer verschrikt geworden en werden als doden. En de engel antwoordende zei tot de vrouwen, vreest gij niet, want ik weet, gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Maar hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heer het gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, en daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen, om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen, om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En als ze heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgslieden veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn daar 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag.
Gemeente, voor deze morgen horen we het woord van de Heere uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 27. Het 27ste hoofdstuk en daarvan de versen 52 en 53. Daar lezen wij, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. De tekst van vanmorgen bij de lijdensgeschiedenis, bij het evangelie van de Goede Vrijdag. De gebeurtenis die ons hierin verteld wordt, heeft zich ook toegedragen op de Goede Vrijdag, onmiddellijk na het sterven van de Heere Jezus Christus. En het zou dan ook voor de hand liggen om over een tekst als deze op de Goede Vrijdag of de laatste Lijdenszondag te preken. Maar er is net zoveel aanleiding in de woorden van onze tekst om daarop Pasen over te preken. Want het gaat, en die woorden worden in onze tekst heel nadrukkelijk gebruikt, het gaat om de opstanding. En het gaat om het verschijnen. En dat zijn heel duidelijk paaswoorden, die met het paasfeit samenhangen. Christus is ook opgestaan en Christus is verschenen, verschillende keren, aan zijn discipelen, eerst aan de vrouwen. En zo worden deze woorden in onze tekst ook gebruikt als woorden die iets te zeggen hebben over de opstanding uit de doden en wat die opgestane doden daarna hebben gedaan toen ze in Jeruzalem aan verschillende mensen zijn verschenen. Maar het is waar deel van datgene wat in onze tekst verteld wordt, heeft plaatsgevonden op de vrijdag. En een ander deel, en als u nauwkeurig leest, hebt u dat al ontdekt. Een ander deel van wat in onze tekst verkondigd wordt, vond plaats op de zondag. Deels dus op vrijdag, deels op zondag, de gebeurtenissen die in onze tekst vermeld worden. Eerst dan maar even over wat er op de vrijdag gebeurde. Jezus heeft het hoofd gebogen en de geest gegeven. Hij heeft de laatste kruiswoorden gesproken, het woord van de overwinning, het is volbracht, en het woord waarmee hij zijn geest in de handen van zijn vader aanbeval: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen gaf hij de geest. Toen stierf hij. Toen liet hij de dood zijn werk doen. Anders gezegd, toen offerde hij zichzelf. Deze priester is namelijk tegelijk ook offer. Hij heeft zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk opgeofferd. Zo lezen wij in de Hebreeënbrief. En toen. Ja, en toen. Toen gaf God onmiddellijk getuigenis aan het sterven van zijn zoon. En in dat getuigenis dat God toen onmiddellijk aan het sterven van zijn zoon heeft gegeven, heeft God de Vader uitgesproken dat hij het helemaal eens was met dat zesde kruiswoord van Jezus. Het is volbracht. Ja, zo heeft de Vader gezegd, als antwoord op wat zijn zoon gezegd had. Het is inderdaad volbracht. En dat bewees God door een aantal tekenen. Wat er in het heiligdom, in de tempel gebeurde, daar scheurde namelijk het voorhangsel. Niet omdat het versleten was, niet omdat er een of andere mensenhand daar een scheur in trok, maar zonder dat er een mens bij was, scheurde God dat kleed van boven naar beneden. Tweede teken, er kwam een aardbeving op dat moment. Toen Jezus het hoofd boog en de geest gaf, schudde de aarde. Niet zomaar een beetje trillen, rotsen scheurden. Graven gingen open. Derde teken, en dat is wat we in onze tekst vinden, toen stonden ook verschillende overledenen uit de dood op. Toen werden hun dode lichamen weer levend. Toen keerden de levensgeesten weer in de dode lichamen terug. En daarin gaf God, zo zei ik, getuigenis aan het sterven van zijn zoon. Hij gaf duidelijk getuigenis dat hij het offer had aangenomen, dat hij het offer had volbevonden en dat er geen enkele aanvulling meer nodig was. Dat mensen niets meer hoeven te betalen omdat alles betaald is. Dat de zonde teniet gedaan is en dat de gevolgen van de zonde teniet gedaan zullen worden. En dus ook de dood zal worden overwonnen. Ja, het is eigenlijk al een beetje Pasen op Goede Vrijdag, als je naar die open graven kijkt en als je die mensen uit de graven tevoorschijn ziet komen. Een buitengewoon wonderlijke gebeurtenis, maar niettemin een gebeurtenis, vastgelegd in het evangelie. Maar dan moeten we er wel op letten dat niet alle doden op dat moment opstonden. Wel velen, maar niet allen. Wie waren het dan die wel opstonden? Ze worden omschreven in onze tekst. Graven werden geopend, vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Heiligen heten ze. En dat is een door en door Bijbels woord, zoals u weet, maar het is ook een woord met een hele diepe betekenis. Het betekent niet wat wij er misschien wel eens onmiddellijk bij zouden denken, dat dit nou mensen waren die zonderloos geleefd hadden. Heiligen, een beetje onder invloed van het Roomse denken, dat zijn mensen met een bijzondere status in het leven, die hoger zijn geklommen op de ladder van de heiligmaking dan vele andere christenen, en die dan daarom ook een speciale titel mogen meekrijgen. De heilige die en de heilige die. Nee, zo moeten we niet denken. Dat is geen Bijbels denken en dus ook geen reformatorisch denken. Heiligen, dat zijn mensen die als vrome mensen bekendgestaan hebben in Jeruzalem, als Godvrezende mensen hebben bekendgestaan. Het zijn mensen die van Gods genade hebben leren leven. Het zijn hier in het Nieuwe Testament bijzonder ook mensen die in hun leven de Messias hebben leren verwachten en die de komst van de zaligmaker hebben verbeid en die toen hij kwam in deze wereld ook hem hebben herkend en in hem hebben geloofd. Om het wat makkelijker te maken, laat ik een paar namen noemen. Ik zeg niet dat die er nou speciaal bij geweest zijn, maar aan welk soort mensen moeten we denken? Aan mensen zoals we in het Kerstevangelie lezen van Simeon, die de vertroosting Israëls verwachtte en die toen hij het kind Jezus in de armen hield ook kon zeggen: nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Nu heb ik gezien waar ik naar verlangd heb, heren. Nu hebben mijn ogen gezien wat in de beloften al toegezegd was en wat al eeuwen geleden geopenbaard was. Ik mag in het voorrecht delen dat ik nu met eigen ogen uw zoon en in hem de vervulling van uw belofte mag aanschouwen. En die oude vrouw die in dezelfde geschiedenis genoemd wordt, Anna. Ook zo'n vrouw die met sterke heilsverwachting leefde en die eveneens de Heere mocht beleiden en die ervan ging getuigen tot die anderen die ze ook kenden daar in Jeruzalem, die vertroosting en verlossing voor Jeruzalem verwachten. Zulk soort mensen. De Bijbel spreekt dan wel over het overblijfsel naar de verkiezing der genade. De ware gelovigen, de ware vromen. Dat zijn die heiligen. Maar het gaat over zulk soort mensen die niet meer in leven zijn. Die korter geleden, misschien wat langer geleden, overleden zijn. Die begraven werden en hun lichamen liggen nog in het graf. Ze hebben ze in Jeruzalem herkend, gekend. Straks komen ze in Jeruzalem, we verschijnen aan velen en dan krijgen we niet de indruk dat die mensen er helemaal niks meer van weten en dat ze zich niks meer van die overledenen herinneren. Integendeel, ze hebben nog in de herinnering van vele mensen in Jeruzalem voortgeleefd. En soms werd er in Jeruzalem, denk ik, over die mensen nog wel eens gepraat. Als bepaalde dingen nog werden opgehaald van die en die weet je nog, enzovoort. Gestorven heiligen, kinderen Gods, die geleerd hadden te geloven in de belofte van het woord, die geleerd hadden te geloven in de zaligmaker Jezus Christus, maar die gestorven zijn in het geloof en begraven werden. En dan is er nog iets waar we even bij stil moeten staan en dat ook typerend is voor deze mensen. Ze zijn gestorven, ja, maar dat wordt op een bepaalde manier gezegd in onze tekst natuurlijk. Het gaat over de heiligen die ontslapen waren. Dat wil zeggen, ze hebben niet alleen in het geloof geleefd, maar ze zijn ook in het geloof gestorven. Die uitdrukking ontslapen is een uitdrukking die met name in het Nieuwe Testament heel speciaal gebruikt wordt van het sterven van Gods kinderen. Al is het dan een gewelddadige dood die ze misschien moeten sterven, zoals Stefanus, die gestenigd werd. Zijn sterven wordt evengoed een ontslapen genoemd. Ontslapen, dat is in de Heere sterven. En omdat het een in de Heere sterven is, is het een inslapen. Maar als je inslaapt, dan doe je dat toch met de verwachting om een aantal uren later weer wakker te mogen worden. Ontslapen, dat is sterven in het geloof dat er nog een eind komt aan de doodslaap. En dat er straks weer herleving zal zijn. Ontslapen is sterven in de gemeenschap met de Heere. Doorgang tot het eeuwige leven. En wat weten we verder van deze mensen? Niets. Hun namen, ik noemde net een paar namen, maar ik zei toen al, dat is niet gezegd dat die er nou speciaal ook bij geweest zijn. Ik heb alleen die namen genoemd om te illustreren wat voor soort mensen het waren. Maar hun namen kennen we helemaal niet. Waren ze jong toen ze stierven of waren ze op hoge leeftijd gekomen? Ik kan het u niet vertellen. Hoe lang is het geleden dat ze gestorven zijn? Een maand? Een jaar? 3 jaar? We weten het niet. God heeft het niet geopenbaard. God heeft het voor ons verborgen gehouden. En dan is er maar één conclusie. Dan hoeven we het ook niet te weten. En dan moeten we er ook tevreden mee zijn dat de Heer het voor ons verborgen houdt. En dan moeten we onze nieuwsgierigheid maar een beetje bedwingen. Waar zijn ze geweest? Wat hebben ze doorleefd toen ze gestorven zijn? Hoe is het gegaan vanaf het moment van hun sterven, van hun ontslapen, tot op het moment van hun opstanding? Ik kan het u ook niet zeggen. En we zullen daar dus ook niet over speculeren. Laten we maar zeggen, het zijn naamloze mensen voor ons, voor God niet. Hun namen stonden in de hemel geschreven. En God heeft ze gerekend bij de kinderen Sions. En hij noemt ze zelf heiligen. Eigenlijk is het wel goed ook dat we de namen niet weten. Nu kunnen we in ieder geval niet in hen gaan eindigen. En nu kunnen we niet een standbeeld voor hen oprichten. En nu kunnen we hen niet gaan prijzen vanwege bijzondere deugdzaamheden. En nog om een andere reden is het wel goed, gemeente, dat wij deze mensen van naam niet kennen. Daardoor komen ze misschien toch ook tegelijkertijd een beetje dichter bij ons. Want één ding is wel zeker, zal het ooit echt goed zijn met ons? In het uur van sterven goed zijn, zal ons sterven een ontslapen zijn, dan moeten wij wel bij datzelfde volk horen. En dan hoef je op aarde nou niet direct een naam te hebben. Dan hoef je op aarde niet bekend te zijn. Dan hoef je geen hoogstaande en hele beroemde figuur te zijn in de wereld, ook niet in de kerk. Dan mag je best een naamloos mens zijn. Als God ons maar kent en als we burgers van de hemel zijn geworden, als wij heiligen werden, mensen die op het woord leerden vertrouwen, bij het woord leerden leven, bij de zaligmaker Jezus Christus onze toevlucht hebben gezocht, met onze zonden een schuilplaats hebben gezocht en gevonden achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Als we maar mensen zijn die van onze zonden ons hebben leren afwenden in de weg van de waarachtige bekering. Als we het maar geleerd hebben om door Gods geest geleid onze hoop uitsluitend te stellen op die enige zaligmaker, Jezus Christus. Wat gebeurt er nou met deze mensen? Op de dag van Christus sterven, eigenlijk heel nauw verbonden met het sterven van de Heer Jezus, gaan hun graven open als die aardbeving plaatsvindt. Rollen de stenen die voor hun graven zijn gewenteld geweest weg? Of gaan de grafstenen die op hun graf gelegd zijn opzij door de krachten die God in de natuur ontketent? En behalve dat hij krachten in de natuur ontketent, doet de Heere tegelijkertijd ook het wonder dat hij de doden levend maakt. Dat is dus een heel nauw verband tussen het sterven van Christus en de opstanding van deze heiligen. Het sterven van Christus legt de grondslag voor het leven van zijn kerk. Ach, het is ook niet eens de eerste opstanding. Ik kom nog even terug op wat voor mensen het waren. En u weet, als het heiligen zijn en als het mensen zijn die van genade hebben leren leven, dan is er natuurlijk in hun leven al eens eerder een opstanding geweest. Niet een lichamelijke, maar een geestelijke. Dan is er de opstanding geweest waardoor deze mensen nieuwe schepselen werden. Ze zijn wedergeboren. En dat was ook al vrucht van het werk van Christus en werk van de Heilige Geest. En nu staan ze weer op, dit keer lichamelijk. Al moet je er natuurlijk wel bij zeggen dat het maar een voorlopige opstanding is. Ze zullen weer gestorven zijn, zoals het dochtertje van Jairus terugkwam uit de dood, maar weer terug moest keren in de dood. En de jongeling te Nain, ook weer een die uit de dood teruggeroepen werd in dit leven, maar daarna weer de slaap des doods moest gaan slapen. Lazarus, nog een die door de Heer Jezus opgewekt is uit de doden. Het is maar voorlopig. Maar dit voorlopige is wel een prediking van wat straks definitief gaat gebeuren. Want lees maar verder in het woord van God. Lees maar verder over de Heer Jezus Christus. Volg hem maar op de weg van de verhoging die hij met Pasen begon te betreden. En we denken aan zijn hemelvaart. En we denken aan zijn zitting aan de rechterhand Gods. En we denken aan zijn wederkomst straks. En wat gebeurt er als hij wederkomt? Dan gaan de graven inderdaad weer open. En dan alle graven. En dan komen de doden uit de graven terug. Maar dan keren ze niet meer in de graven weer terug. En als het dan speciaal gaat over heiligen, ontslapen heiligen, en je gaat van de gebeurtenissen op Golgotha naar de gebeurtenissen op de jongste dag, ja, daar zullen alle ontslapen heiligen leven. En wat gezaaid was in oneer, wordt opgewekt in heerlijkheid. Wat gezaaid was in zwakheid, wordt opgewekt in kracht als dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen. En als de dood definitief verslonden zijn, zal zijn tot overwinning. Maar het evangelie laat ons zien, laat ons horen het voorspel van dat grote lied dat op de dag van Christus wederkomst gezongen zal worden. Hier is er al iets van zichtbaar. Hier blijkt al dat Christus niet te vergeefs gestorven is. Hier blijkt dat God de zaligheid van zijn zoon door zijn zoon verworven erkent. En dat God het heil beschikbaar stelt. Dus het is eigenlijk al Paas. Al moet de Heer Jezus nog in het graf. En al wordt het graf zometeen nog dichtgerold als de steen ervoor komt. En ook al wordt die steen dan nog een keer verzegeld. En ook al staan de Romeinse soldaten bij het graf om de wacht te betrekken bij de dode Jezus. Toch is het al Pasen. En dat wordt nog duidelijker als we letten op wat die opgestane heiligen zijn gaan doen. Wat ze zijn gaan doen toen ze uit het graf kwamen, alweer een vraag die onbeantwoord moet blijven. Waar ze toen heen gegaan zijn, gemeente, we weten het niet. Ook dat is kennelijk voor ons niet van belang. Wat we wel weten is wat ze 2 dagen of 3 dagen later gaan doen. Op de vrijdag staan ze op uit het graf. Op de zondag, na de opstanding van de Heer Jezus, dan kun je ze in Jeruzalem zien. Dan lopen ze door de straten van de stad. En dan gaan ze hier en daar aanbellen. En aan mensen verschijnen. Waar ze dan geweest zijn in die tussenliggende tijd, wie zal het zeggen? Maar dat ze na de opstanding van de Heer Jezus pas verschijnen en dus die tussenliggende tijd hebben moeten wachten, te wachten. Jezus wachtte in het graf. Zij wachten ergens voordat ze hun werk konden gaan doen, dat de Heere hen kennelijk in het hart gelegd had en wat hij hen daarom opgedragen had. Ze moesten wachten totdat hij zou opgestaan zijn. En als hij opgestaan is, en dat hebben ze op de een of andere manier allemaal geweten, toen zijn ze in Jeruzalem verschenen en hebben zich vertoond. Dat betekent dat het niet om hen gaat, maar om hem, om Christus. Want ze moeten wachten tot hij is opgestaan. En wat gaan ze dan doen? Ja, dat wordt omschreven met dat woord verschijnen. En verschijnen is ook een paaswoord. Verschijnen, dat wil niet alleen maar zeggen dat ze zich vertoond hebben, maar dat ze ook wat gezegd hebben. Als Jezus verschijnt, dan laat hij zich zien. Maar dan spreekt hij ook. En dan neemt hij de vrees weg. En dan neemt hij de twijfel weg. En dan neemt hij de droefheid weg. Verschijnen, dat is een woord dat meer inhoudt dan zich alleen maar vertonen. Moet u zich trouwens eens indenken. Moet u zich daar eens indenken. Er is al onrust in Jeruzalem genoeg geweest natuurlijk, hè? De stad was vol rumoer. Het begon al met de intocht van Jezus op dat ezelsveulen. Met al die pelgrims die er toen ook al waren ter gelegenheid van het paasfeest. Wat een drukte en wat hebben de verhalen rondgezongen in de stad. En wat zijn de mensen op de been geweest. En wat zijn ze er laat voor opgebleven om al de nieuwtjes van die dagen met elkaar te bespreken. En toen dat hele proces tegen Jezus en de dood van Jezus en Jeruzalem was een stad waarin het een en het ander zomaar over elkaar heen gebeurde. En toen was er eindelijk een beetje rust gekomen, zou je zeggen. Het was Sabbat geworden en toen hadden de mensen het werk laten liggen. En toen was alles achter de rug. En nou is het zondagmorgen geworden. En je zou zeggen, nu kunnen de dingen weer een beetje normaal worden. En dan staat daar in één keer iemand bij je aan de deur die je een jaar geleden bent wezen begraven. Er is op de deur geklopt en er is iemand naar de deur gegaan om de deur open te doen. En die staat daar oog in oog met een vroegere buurman die ze nog herinneren, nog heel goed herinneren als iemand die de Heere vreesde en diende. En die begint tegen je te praten. En die begint je iets te vertellen over Jezus. Over de opstanding van Jezus. En ergens anders hebben mensen dezelfde soort ervaring. Keert er iemand in de gezinskring terug? paar maanden geleden ben je je vader gaan begraven. En daar is hij weer. Hoe kan dat? Dat is een ontsteltenis. Je kunt het je niet voorstellen. Zoiets maken wij niet mee. Maar als je een klein beetje probeert je te verplaatsen in de denkende wereld van die tijd en wat de mensen toen meemaakten. Je weet toch niet hoe je het hebt. Doden opgestaan uit de dood. Kan dat waar zijn? En je wrijft je ogen uit en je kijkt elkaar aan en je zegt, maar dat kan toch niet, dat is de... En toch is het waar. Kun je je indenken dat dat indruk maakt? En als die gestorven heilige die opgestaan is weer verder gaat en je met die diepe indrukken achterlaat, dan voel je er toch behoefte aan om daar eens over te praten. En dan tegen een ander te zeggen, joh, we hebben nou zoiets wonderlijks beleefd. En dan zegt die ander, joh, en wij ook al. Dan gaat het gerucht van mond tot mond en van huis tot huis en van straat tot straat. En Jeruzalem is vervuld van het evangelie. Het evangelie, want waar ging het nou om in die verschijning? Dat die mensen gingen vertellen wat zij allemaal meegemaakt hadden. Nee, ze kwamen na de opstanding van Jezus in Jeruzalem. En toen ze daar verschenen, toen ging het om Jezus. Toen ging het om de levende Jezus. Toen ging het om die zaligmaker die gekruist was. Toen klonk in Jeruzalem hetzelfde soort evangelie als wat de vrouwen uit de mond van die engel gehoord hadden. Jezus de gekruisigde, hij is opgewekt. En dat het daarom ging, dat lezen we uit het feit dat ze pas na Jezus' opstanding mochten komen. Om die boodschap te brengen. En zo krijgt Jeruzalem de tijding van Pasen. En let u er nou eens op hoe God dat in zijn wijsheid zo beschikt heeft. Op hetzelfde moment dat die opgestane heiligen door Jeruzalem gaan om het evangelie van Pasen te verkondigen, gaan er nog een paar mensen door Jeruzalem heen. Daar hebben we trouwens van gelezen in het middelste gedeelte van Matteüs 28. Soldaten, Romeinse soldaten, lopen ook door de straten van Jeruzalem. En ze hebben ook een boodschap. En ieder die het horen wil, die mag het behoren. Soldaten vertellen hun eigen schande. Oh ja, ze worden ervoor betaald. En als je ervoor betaald wordt, dan kun je dat misschien wel eens doen, je eigen schande vertellen. Want geld verzoet alles. Maar ze vertellen dat ze op wacht hebben gestaan en toen in slaap zijn gevallen. Nou, dat is voor een soldaat heel wat. Om dat te moeten erkennen. Pas was er afgelopen week bericht van een soldaat in Afghanistan die ook in slaap gevallen was. U weet nog misschien wel dat bericht in de krant. En die een werkstraf kreeg. Ja, zo gaat dat toch met militairen. Op wacht slaap je toch niet? Deze soldaten sliepen wel. En wat is er toen gebeurd toen ze sliepen? Ze hebben het wel niet gezien, maar ze weten het toch zeker. Toen zijn de discipelen gekomen en die hebben het dode lichaam van Jezus uit het graf gehaald. Die hebben het lichaam gestolen. En die lopen nou te vertellen dat hij leeft. De duivel is dus ook actief in Jeruzalem. Maar God zorgt ervoor dat de duivel niet de enige is die rondgaat. En die zijn evangelisten heeft. God zorgt ervoor dat de waarheid ook gepredikt wordt. Tegenover de leugen. God zorgt ervoor dat Jeruzalem toch het evangelie nog mag horen. En als we gisteravond, gistermiddag zagen dat het toch wel een buitengewone genade van de Heere moet zijn geweest, toen hij de vrouwen opdracht gaf om naar de discipelen en met name naar Petrus te gaan, om de boodschap van de opstanding van de Heere Jezus te verkondigen. Want wie waren die discipelen en wie was Petrus al met al geweest tegenover de Heere Jezus? En wat hebben zij de lijdensbeker van de Heere Jezus ook meegevuld, zodat hij meer smarten moest dragen? Als het al een groot wonder was dat deze discipelen door de Heere toch weer opgezocht werden, gemeente, dan is het een zeker zo'n groot wonder dat Jeruzalem toch nog het evangelie van Christus opstanding mag horen. En dan nog wel op zo'n gans bijzondere manier ook. Want wat is Jeruzalem ver weg? Daar hebben ze gekruist hem geroepen. Daar is Jezus buiten de stadspoort geleid. Hij had er geen plaats meer. Men gunde hem in hun midden geen enkel plekje meer. Hij is uitgeworpen. En toch komt het evangelie naar hen. Toch breidt de Heere zijn armen nog uit naar een tegensprekend volk. En toch, en je kunt het niet begrijpen, toch heet Jeruzalem, de bloedstad, in onze tekst nog altijd de heilige stad. Kijkt u maar. De naam van Jeruzalem kom je niet eens tegen in de tekst. Jeruzalem wordt de heilige stad genoemd. Ja, maar dat was vroeger. De stad van David, de stad van de grote koning. Ja, maar de Heere noemt Jeruzalem nog altijd de heilige stad. Hij heeft die stad nog niet afgeschreven. Hij heeft dat volk nog niet afgeschreven. Zij hebben God, ze hebben de God en Vader van de Heere Jezus wel afgeschreven. Maar God blijft nog bemoeienissen met hen hebben. Nog is God genadig. Nog is hij bezig met dat werk waar de Heere Jezus mee bezig geweest is en waarvan hij een keer getuigenis heeft gegeven. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Nog is de Heere bezig om het heil van Jeruzalem te zoeken en de mensen tot waarachtige bekering te brengen. Nog zijn daar de boodschappers van het evangelie die door de straten van de stad gaan. Tegelijk met de boodschappers van de leugen. God laat Jeruzalem nog steeds niet in de macht van de boze en in de macht van de leugen. Hij geeft ze nog een nieuwe gelegenheid. Maar dan moet er wel bekering komen. Want dat je de heilige stad genoemd wordt is een voorrecht, maar dat is nog niet zaligmakend. Je kunt allerlei geestelijke en godsdienstige voorrechten hebben, maar als je hart onveranderd is gebleven, dan zullen alle uiterlijke weldaden je niet baten. Je kunt bij de gemeente des Heren horen, door de doop in de gemeente ingeleid zijn, teken en zegel van Gods verbond aan je voorhoofd meedragen, je leven lang, maar als het hart altijd ongemoeid gebleven is, als dat nooit een tempel van de Heilige Geest geworden is, en als je het nooit geleerd hebt om in de weg van de bekering van je zonde tot God te wenden en tot Christus te vluchten met een waarachtig geloof, dan zullen al de uiterlijke weldaden je niet baten. En daarom, wat er gebeuren moet in Jeruzalem, het uur van de beslissing nadert. Daar gaan de boodschappers van Pasen. Opgestane heiligen. Daar gaan de verkondigers van de leugen. Die zeggen dat Jezus gestolen is, maar nog altijd in de dood is. Wat de discipelen van Jezus ook vertellen. En dan moet Jeruzalem tot een keuze komen. Dan moet de beslissing vallen. Wie zullen we geloven? Heeft het geleid tot bekering? Ach. De Heer Jezus heeft ooit eens die gelijkenis verteld van Lazarus en van die rijke man. Die rijke man sloeg zijn ogen op in de pijn. En die vroeg eerst aan Abraham of Lazarus mocht komen om een beetje water te brengen. En Abraham zei, het kan niet. En toen vroeg die rijke man, nou mag Lazarus dan naar de aarde terug, naar mijn broers, om mijn broers te waarschuwen. Want als Lazarus komt iemand uit de doden, dan zullen ze hem geloven. Nee, zegt Abraham, dan zullen ze nog niet geloven. Als ze Mozes hebben, en ze hebben de profeten, en ze hebben het woord van God, ze hebben het waarachtige woord van God, en ze geloven dat niet, dan moet je niet denken dat ze iets anders zullen geloven. Dan zullen ze ook niet geloven als Lazarus straks aan hun deur komt, en als hij aanklopt, en als hij een boodschap voor hen heeft. En we hoorden het lezen vanmorgen, in het 15e vers van het Matthäus-evangelie. Dit woord. Welk woord? Van die soldaten. Van de leugen. Dat woord. Dat de discipelen Jezus hebben gestolen. En dat hij overigens nog midden in de dood is. Dit woord. Nee, niet het woord van die boodschappers die uit de doden teruggekeerd waren. Niet het woord van die boodschappers die Jezus opstanding predikten, maar dit woord, dit leugenwoord, is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Wat ontzettend. Oh ja, ik weet wel, het is niet het laatste woord wat God over het volk van de Joden gezegd heeft. Er zijn nog andere dingen in het woord van God en daar zullen we vandaag niet uitvoerig bij stilstaan. Dat laat de tijd natuurlijk ook niet toe. Er zijn nog andere woorden die spreken van hoop en verwachting ook voor het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Het zal zo niet blijven. Paulus heeft het geweten. Paulus heeft de openbaring ontvangen en doorgegeven. En hij heeft geschreven aan de Romeinen, ik wil niet dat deze openbaring, dat dit mysterie u onbekend zal zijn. Gans Israël zal toch een keer zalig worden. Die schellen gaan een keer van de ogen af. En dat licht wordt een keer gezien. En de zaligmaker wordt een keer geloofd. Maar op dat moment en tot op de huidige dag toe is het evangelie van de opgestane zaligmaker niet geloofd. Maar afgedacht nog van wat er onder Israël gebeurde en gebeuren zal. Gemeente, wij zitten vandaag te luisteren naar dit evangelie en wij hebben de vraag onder ogen te zien wat dit ons te zeggen heeft. U kunt zelf eigenlijk de toepassing wel maken. 3 maal op deze paasdagen is onder ons het paasevangelie weer verkondigd. Niet door iemand die uit de doden opgestaan is. Niet op die bijzondere, gans bijzondere manier als toen. Maar door een medemens. Door een dienaar die door de Heere gestuurd is. En zo laat de Heer zijn evangelie vandaag prediken. Engelen komen er niet meer aan te pas. Engelen vullen de preekstoelen niet meer, want er zijn mensen die God roept en bekwaamt en uitzendt. En zo komt dat evangelie, maar het heeft niet minder gezag en het heeft niet minder betekenis. Het is nog steeds het waarachtige woord van God. Jezus leeft. En al datgene wat Jezus moest doen als zaligmaker van zijn volk, heeft hij gedaan. Het heil is verschenen. De zaligheid is klaar om uitgedeeld te worden. En tegelijkertijd wordt in deze wereld en ook in uw en mijn leven de leugen verkondigd. Er zijn ook preekstoelen waar de leugen verkondigd wordt, ja. Er zijn ook preekstoelen waar een boodschap gebracht wordt die afwijkt van de boodschap van het woord van God. Er zijn ook preekstoelen waar geboodschapt wordt een hele andere boodschap. Maar afgedacht nog van wat er op preekstoelen verkondigd wordt. Oh, er wordt zoveel gepreekt in deze wereld. En daar staan zoveel mensen rond door de straten van het kerkelijke en het nieuwe, het geestelijke Jeruzalem. Er zijn zoveel dingen die gepredikt worden. Laten we het maar eens heel persoonlijk maken. In ons leven klinkt de boodschap: haast u om uw levenswil. Dat is het evangelie van Christus. Bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Gelooft in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Dat klinkt van Gods wegen in onze oren. En terwijl deze boodschap klinkt zondag aan zondag, is daar ook die stem die klinkt in ons eigen hart. O, maar je hebt de tijd nog wel. Haast maken? Och joh, neem het er nog even van. Je kunt het nog best een poosje uitstellen. God zoeken kan later ook nog. Waarschuwende woorden klinken waarin de Heer ons afmaant van de wegen der zonde. Maar er klinkt de leugen tussendoor in ons hart. En via het misschien anderen met wie wij omgaan. En met wie wij vrienden zijn. Ja, maar de zonde is ook best fijn. De zonde is ook aantrekkelijk. Ga je niet mee? Ja, maar ja, dan kun je tegenwerpingen maken vanuit je geweten dat het je niet toelaat. Maar er zijn wel stemmen van de leugen die in staat zijn om jouw geweten een valse rust te geven. De wereld is ook best aantrekkelijk. En als je dan toch op het verkeerde paard gewed hebt in je jeugdjaren, kun je het later nog wel goed maken. Voel je wel? Terwijl de waarheid verkondigd wordt, klinkt de leugen er tussendoor. En wat wordt nou geloofd? Dit woord, zo schreef Matthäus, het leugenwoord is verbreid geworden. En bij hoeveel mensen is het leugenwoord verbreid geworden? Bij hoeveel mensen heeft het leugenwoord de overhand gekregen? Bij hoeveel mensen is het evangelie krachteloos gemaakt? Is de liefde Gods versmaad? Is het aanbod van genade veracht? Oh ja, ik weet het, het is een wonder van genade als een mensenkind leert geloven in het evangelie. En als God geloof geeft in de waarheid. En als Hij het orgaan van onderscheid geeft, waardoor we leugen en waarheid kunnen onderscheiden. En waarin Hij ons bang maakt voor de zonde. En voor die fluisterstem die ons tot zonde zoekt te brengen. Maar daar moet het wel naartoe in ons leven. En God zij dank is er een volk. En zal er toch een volk zijn. Dat te midden van al die stemmen die klinken, hebben leren luisteren naar het woord. Toch zijn er mensen die het zoals in de tijd Petrus deed mogen zeggen: Heren, waar zullen we anders heen gaan? U alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Laten we bij u blijven. Wilt u ons onderwijzen? Mogen we aan uw voeten zitten? Wilt u tot ons hart? Wilt u tot onze ziel spreken? Om zo de kracht, de paaskracht van de Heer Jezus keer op keer te mogen ervaren. Als Gods geest onze oren weer opent. En als Hij ons weer honger en dorst geeft naar de woorden van het eeuwige leven. Om Christus te mogen kennen. En om die blijde boodschap tot je ziel te horen klinken. En om dan Hem meer en meer te mogen kennen. Zoals Paulus dat onder woorden brengt. Dat ik Hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Want heren, er zijn nog altijd zoveel doodsmachten en krachten in mijn leven. En die moeten eronder. Wilt u uzelf meer in al de volheid van uw middelaarswerk aan mijn ziel bekendmaken? En zo komt er, en nou grijp ik een heel eind verder naar de toekomst. En zo komt er dan toch de heilige stad. Zo komt er dan toch dat nieuwe Jeruzalem. Dat nieuwe Jeruzalem, ja. Zo komt er toch die heilige Godstad, waar de Heere zijn volk binnenhaalt. En waar ze nooit meer de leugen zullen horen. En waar ze zich altijd mogen verheugen in de waarheid en in de God der waarheid. En waar dat volk, dat hier op aarde geleerd heeft zijn vertrouwen op die enige zaligmaker te stellen, waar dat volk eeuwige rust zal mogen ontvangen. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, die ontslapen. Ze zullen niet alleen opstaan in onverderfelijkheid, maar ze zullen eeuwig zalig leven. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk Gods rechterhand hen geven. En dan is de vrucht van Pasen volkomen gerijpt. Is dat uw toekomst? Amen.